Dit is Blauw Blauw, de podcast. Een podcast over en door mensen die bij de politie werken. Iedere aflevering gaan twee collega's met elkaar in gesprek over hun werk, hun liefde voor dat werk en wat dat werk met ze doet.
Ja, en op dat moment stonden wij daar. Die man die werd op dat moment ook behandeld door de traumaarts en die werd gewoon opengesneden waar ik bij stond. En dat zijn dan wel dingen waar je naar staat te kijken en wat je gewoon ziet gebeuren.
In deze aflevering zijn we in Breda op Team Markdal met collega's Mitchell en Liz. Daniel, doe jij eens eventjes je ogen dicht. En voel jij dan het zonnetje op je gezicht?
Ja, zeker. Mooie blauwe lucht. Kijk uit op de grote kerk in Breda. Dus eigenlijk een heel mooi uitzicht toe.
Dit is gewoon het warme welkom van Breda, hè? Want we gaan zometeen collega's spreken van Team Markdal. En die kijken uit op het chausseeveld. Dus, en ook op de grote kerk dus. Een mooie locatie, denk ik.
Ja, ik word daar heel blij van.
Nou, Daniel, ik zie het aan je. Valt die spullen?
Ik wil toch even zeggen dat jij weer terug bent nadat je een hartstikke mooie dochter op de wereld hebt gezet. En dat ik dat heel fijn vind om met jou weer een podcast op te gaan nemen.
Daniel heeft op record gedrukt. Geeft een duimpje omhoog. Heel goed. We hebben een mooi plekje hier op Team Markdal. Liz, om bij jou te beginnen. Ja. Wat doe jij hier?
Ik ben sinds kort wijkagent in Brouwen Park. Hier op het team. En daarnaast ben ik familieagent. En dat zijn vooral de taken waar ik me mee bezighoud hier op het team.
En hoe lang werk jij hier al?
Ik zit nu 4 jaar hier op het team. Na mijn opleiding ben ik hier naartoe gegaan. En nu 4 jaar verder alweer.
En jij?
Ik werk bij de teamrecherche hier. Daar zit ik eigenlijk primair. Af en toe draai ik nog mijn dienstjes buiten ook. Maar ik zit eigenlijk vooral bij de teamrecherche. En ik ben hier bijna 3 jaar geleden gekomen. Ook meteen na mijn opleiding hier geplaatst. En hartstikke naar mijn zin.
Dus 2 jonge mensen eigenlijk.
Dat
jullie zien
wel,
ook
ja.
Fris en fruitig uit.
Gelukkig.
Alsof jullie zin hebben in jullie carrière bij de politie.
Zeker. Ja.
Maar jullie hebben dus vooral hier gewerkt eigenlijk. Vertel eens, wat is dit voor teamgebied, Team Markdal?
Ik denk een heel divers gebied. We hebben zowel het centrum van Breda, natuurlijk het drukke gebied, en het buitengebied. We lopen tot aan Baarle-Nassau. En alles wat ertussenin zit, hoort erbij. Dus ja, het schoot en... divers van alles wat.
Ja, dus buitengebied inderdaad en stad. Het bureau zit direct aan het chausseeveld. Daar zijn nog wel eens feestjes. Ja. Wat gebeurt hier verder in de stad, Mitchell?
Nou, Breda is wel echt een hele levendige stad daarin. Je kan ook denken aan grote sportevenementen als een marathon die hier vaak is. Die loopt hier zelfs recht voor het bureau langs. Waardoor wij ons als politie daar ook aan moeten aanpassen. Maar voor inderdaad, kermis is hier voor de deur. 538 Koningsdag is hier voor de deur. Ongetwijfeld nog andere grote festivals voor de deur. Nou, heb ik wel vernomen, maar dat weet ik even niet zeker, dat ze het vol willen gaan bouwen. Hier het chausseeveld. Dus dat aan zich weggaat.
Oh jee.
Maar dan hebben we daar richting Bavel nog het mooie Breepark. Ook alle ruimte om dat soort dingen dan te doen. En ja, eigenlijk wat Liz ook zegt, wij hebben zo'n divers teamgebied, ook met dat buitengebied, dat wij eigenlijk alle vormen van politiewerk hier wel hebben. Dus ik denk dat Markdal wel echt uniek maakt en heel groot en mooi ook.
En wat zijn dan de meldingen of de casussen, zoals ze dat dan in politietaal noemen, waar jullie dan het meest mee te maken krijgen? Wat zijn nou dingen op een dag, Liz, waarvan jij zegt, nou dan op een dag heb ik dit en dit vaak en dan ook nog wel zus?
Ja, ik denk dat wij in ons gebied wel veel winkeldiefstallen hebben. Ik denk dat sowieso in het centrumgebied veel winkels... Sowieso wel wat meer is. En ik denk waar we veel last van hebben, verwarde personen en personen die onder invloed zijn van alcohol en drugs in het gebied. En dat is vooral echt wel in het centrum. In het buitengebied is dat wel iets minder. Maar dat speelt overal, denk ik wel. En dat zijn wel echt de dagelijkse taken waar we mee bezig zijn.
Ja, en horeca?
Ja, dat is natuurlijk in het weekend. Op vrijdag en zaterdag hebben we ook echt een horecaploeg in dienst, 's nachts. Je ziet in Breda wel, de laatste jaren wordt alleen maar meer studentenfeesten, meer studentenavonden. Voorheen was het vaak de donderdagavond en nu zie je op dinsdag ook alweer een studentenavond erbij. En ja, op maandag zijn er ook gewoon horecazaken open. Dus iedere dag, iedere nacht zijn er wel mensen in het horecagebied aanwezig.
Het is altijd feest.
En altijd is er iets te doen, ja.
Ja. En wat doet de teamrecherche precies?
Ja, wij noemen dat hier ook wel de VVC. Dus dat staat voor veel voorkomende criminaliteit. En eigenlijk moet je het zo zien. Wij doen eigenlijk alles van een winkeldiefstal tot aan openlijke geweldpleging. En alles wat daarboven komt, dat gaat vaak al richting een districtelijke recherche. Dus die de wat zwaardere criminaliteit oppakken. Nou is het ook mede door capaciteit dat ook wij wel eens zulke casussen hier draaien. Of zulke zaken. Maar in principe pakken wij dus alle lagere criminaliteit hierop voor alleen teamgebied Markdal.
Ja, en is dat leuk om te doen?
Ja, ik vind dus van wel. Want ja, waar je dus eigenlijk Liz hebt die aan de voorkant zit van alles. Dus de meldingen krijgt, de aanhoudingen doet, zitten wij aan de achterkant van alles. Dus wij maken de zaken rond. Wij zorgen dat eigenlijk het Openbaar Ministerie een dossier krijgt waar ze iets mee kunnen. Dat ze richting een beoordeling of een veroordeling kunnen van iemand. En ja, wat ik eigenlijk wel daarin wil benadrukken is, wij doen wel aan waarheidsvinding. Dus als iemand het niet heeft gedaan, dan moeten we daar ook aantonen of niet. Dus soms hebben mensen vaak het idee dat wij als regisseur tegenover je zitten om je te pakken. Maar ja, persoonlijk heb ik dat dus helemaal niet. Want als iemand het niet heeft gedaan, dan wil ik daar met evenveel energie proberen aan te tonen. Dus ja, die waarheidsvinding vind ik zelf heel leuk. En dat dan heel vaak in samenwerking met een officier van justitie, om te kijken wat je kan. En soms is het heel makkelijk, hè? Een winkeldiefstal staat op camera. Dan is eigenlijk alleen die verdachte verhoren en het is klaar. En soms ga je er heel diep in moeten graven met helemaal vorderingen bij een bank en linken gaan leggen. En ja, en dat zijn dan weer de meer uitdagende zaken. En dat vind ik heel leuk.
Dus jullie werken ook wel veel samen dan, denk ik. Jij gaat de boef pakken op straat, in de winkelstraat, als hij zijn zakken vol heeft gedaan.
Ja.
En jij gaat dan uitzoeken hoe het zit met beelden, of je het ook echt heeft gedaan.
Ja.
En jij bent wijkagent?
Ja, klopt.
Wat doe je dan precies?
Ja, ik ben nou sinds kort wijkagent dan. Ja, ik ben nu nog heel erg bezig met echt contact maken met ketenpartners. Dus,
van Brabant Park, zei jij?
Brabant Park,
en wat is daar, wat speelt daar, wat is daar te doen?
Ja, een hele diverse wijk ook eigenlijk. Er zit van alles, jong, oud. We hebben heel veel jeugd in de wijk. En dat vind ik die wijk wel heel leuk maken, zeg maar, omdat die zo divers is, dat er ook echt van alles te doen is. En ja, wat ik zeg, ik ben nu dan bezig met de ketenpartners. En ik wil daar ook wel echt meer investeren op de wijkbewoners. Van,
wie ketenpartners zijn dan?
Denk aan de woningbouw. Die hebben heel veel, wij hebben een wijk waar best wel veel woningen zijn van de woningbouwcorporaties. Om daar wel linken te leggen. Die mensen komen vaker in de woningen. Die hebben vaak wel informatie waar wij als politie weer verder mee kunnen. Maar denk ook aan een gemeente. De wijkboa, die heb ik in de wijk. Nou, we hebben dan zelfs jeugdboa's en jeugdagenten. Die zijn er echt voor de jeugd. Maar daar heb ik wel contact mee om ook te kijken, hey, wat speelt er in de wijk? Wie zijn er dan? Ja, je kan nog wel even doorgaan met wat er allemaal voor partners zijn. Ja.
Ik hoor vaak het woord divers. Is dat een goede samenvatting van jullie werk?
Ja, dat denk
zeker
ik wel.
Zeker weten.
Ja, iedere dag is anders. Je weet nooit hoe een dag gaat verlopen als je naar het werk komt. Ja. Van wat is het of wat houdt het in?
Ieder mens is weer uniek die je tegenkomt. En zeker in ons werk, daar komen we vaak niet bij de, in die zin, normale mensen over de vloer die niks doen. Dus ja, dat maakt het wel bijzonder altijd, ja.
Het zijn altijd mensen die iets opvallends hebben gedaan, laten we het zo zeggen.
Nou ja, die inderdaad of iets strafbaars doen, of wat het huidige politiewerk ook heel vaak is, is heel veel zorg gerelateerd. Ja. Dus dat je ook, ja, in die zin mensen krijgt die op dat moment niet helemaal bij hun verstand zijn en dus soms ook rare dingen zeggen of doen.
Ja. Ja, daar hoor je veel, hè? Dat de mensen met onbegrepen gedrag, noemen ze dat dan tegenwoordig, dat daar veel tijd in gaat zitten.
Ja, en aan de andere kant ook wel weer wel die normale mensen. Hè, bijvoorbeeld bij een woninginbraak, dat zijn niet meteen mensen die zelf iets op naam hebben, om het even zo te benoemen. En dat zijn dan wel de normale mensen waar je binnenkomt. En dan ben je daarvoor bijvoorbeeld bij iemand geweest die heeft een alcoholprobleem. Ja, dan kom je in een hele ander soort woning uit en dan een hele andere omgeving waar je in staat. En soms is dat binnen een uur zo verschillend. Ja, dat maakt het ook wel gewoon heel leuk om van alles wat te zien en mee te krijgen.
Jij bent ook familieagent.
Ja, klopt.
Wat houdt dat in?
Bij heftige incidenten staan wij nabestaanden bij van een slachtoffer. Of het slachtoffer zelf. Hè. Dus het hoeft niet per se dat iemand meteen al overleden is. Maar we kunnen ook een slachtoffer bijstaan. En ja, Mitchell is ook familieagent.
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Iemand verongelukt bij een auto-ongeluk bijvoorbeeld. Ja. En dan?
Dan heb je een slachtoffer, overleden persoon. Maar het kan ook zijn dat het een verdachte is. Dus het ligt er wel aan echt wat voor zaak het is. Want bij meestal een verkeersongeval heb je een verdachte en een slachtoffer. Stel het slachtoffer overlijdt, dan zijn we familieagent eigenlijk voor de nabestaanden van het slachtoffer. En wij kunnen die informatie geven. Er zijn er ook verschillende ketenpartners waar we mee samenwerken. Bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. En wij gaan zorgen dat die in elkaar in contact komen met elkaar. Om die nabestaanden eigenlijk bij te staan. Maar het kan ook zijn dat nabestaanden vragen hebben over hoe dingen zijn opgepakt te plaatsen of hoe heeft het eruit gezien. Mensen kunnen bijvoorbeeld na de hand, na een zaak, kunnen ze ook stukken opvragen. Dus kunnen ze dingen bekijken, stukken inlezen die de collega's op papier hebben gezet. Nou, dat kunnen wij dan met die nabestaanden, nemen wij dat door. Dus dan zorgen wij dat we die stukken bij elkaar krijgen. Soms zit er beeldmateriaal bij. Nou, dan nemen wij dan op een rustig moment door met die mensen.
Dus je bent eigenlijk het aanspreekpunt vanuit de politie voor familie van een slachtoffer?
Ja, zeker.
Dat lijkt ook wel heftig werk, want het is vaak verdrietig.
Ja, maar eigenlijk altijd wel.
Ik denk ook wel des te belangrijker. Want zeker als je op een onverwachte, onnatuurlijke manier iemand hebt verloren die jou dierbaar is. En als je dan continu met je vragen weer je verhaal moet uitleggen. Weer aan die centralisten die je belt moet vertellen wat er is gebeurd. Ja, ik kan me heel goed voorstellen hoe ongelukkig je daarvan wordt. En als je gewoon één contactpersoon hebt, één iemand die naast je staat vanuit de politie, dan ja, denk ik, en dat heb ik tot nu toe ook vaak teruggekregen, dat je dan wel echt een meerwaarde voor iemand kan zijn. Dus ik vind persoonlijk daar ook al echt het mooie aan, deze taak van ons.
Ja.
Soms voelt het ook niet als een taak zelfs.
Nee. En op een gegeven moment, ja, het is niet altijd makkelijk, hè, ook omdat je juist vaak wel met emoties in de familie te maken hebt. En je komt ook wel bij mensen thuis en echt wel dichterbij dan op die afstand. Maar je krijgt vaak ook wel vanuit de familie terug, heb ik heel vaak, dat ze je eigenlijk uiteindelijk gewoon bedanken voor wat je voor ze hebt kunnen doen. En dat maakt het ook wel weer heel mooi dat je denkt, ja, voor ons is het misschien niet zoveel, maar voor een familie is het heel belangrijk en een stukje voor de verwerking. Dus dat maakt het eigenlijk heel mooi. Ja.
Maar hoe ga je daar dan mee om met die emoties? Want je komt bij, stel er is net iemand, een jong iemand overleden bij een auto-ongeluk. Die familie zit huilend in huis en jij komt binnen. Dat lijkt me, ja, dat is een soort van lastig bak van verdriet waar je instapt.
Ja, en vaak luister je eerst naar hun verhalen. Van, ze hebben heel veel te vertellen of dingen die ze willen weten. En meestal laat je het vanuit die mensen komen. En dan loopt dat zo'n gesprek eigenlijk altijd vanzelf wel. En iedereen heeft zijn emotie op een andere manier. Iedereen uit dat op een andere manier. Daar luister je eigenlijk. Het gaat eigenlijk zo vanzelf op een gegeven moment. Heb ik altijd zelf het idee. Dat is ook wel heel moeilijk om eigenlijk te begrijpen voor iemand anders. Om te zeggen, ja, weet je, wij stappen daar naar binnen. En je gaat daar zitten, soms ben je een uur, twee uur verder voordat je weer bij iemand weggaat.
Ja.
Maar dan heb je wel alle tijd voor iemand om echt naar iemand te luisteren.
Is dat ook wat het werk mooi maakt? Want jij zei het al, je kan er wel echt zijn voor iemand op zo'n moment. Is dat wat het werk ook mooi maakt voor jullie? Dat je er kunt zijn voor mensen? Ik vul het nou ook een beetje in, hè? Dus voel je vrij om een ander antwoord te geven?
Ja, nee, maar dat is ook wat ik zei. Dat mensen dan uiteindelijk, op een gegeven moment laat je ook wel weer zo'n situatie, er komt een eind aan. Je bent hier voor de rest, voor altijd voor die mensen familieagent. Dus op een gegeven moment ronden wij ook zaken af. En dan heb je meestal nog een eindgesprek met die mensen. En dat die mensen je dan bedanken. En dan denk je, ja, hier doe je het dan voor. En dat maakt het dan wel mooi. Dat je denkt, ik heb echt iets voor die mensen kunnen doen.
Nou.
Dus ja.
En hoe is dat voor jou?
Ja, dat sluit ik me wel echt bij aan, zeg maar. Dat gevoel dat je in op iemand zijn donkerste momenten toch een verschil kan betekenen voor die mensen. Al is het, wat Liz ook zegt, voor ons iets heel kleins om te doen. Om even te vragen aan de forensische opsporing hoe ze iets hebben gevonden. Het is iets superkleins voor ons, maar voor die mensen betekent het zoveel. En ja, ik denk dat dit ook wel echt een taak is die bij je moet passen. Zeg maar, niks ten nadele van collega's. Maar ik denk dat er ook echt politieagenten zijn die dit niet als taak zouden kunnen doen. Hier moet je wel echt het geduld kunnen pakken, de rust kunnen pakken. En ja, dat moet wel echt voor je weggelegd zijn. En daarom zit er ook een hele opleiding voor en zo. Dus.
Ja, een mooie taak dus.
Zeker weten.
Ja. Nou ja, dan, we hebben het ook altijd over wat dan zo leuk is aan je werk. Maar daar hebben we het eigenlijk al over, hè, wat er dan zo leuk is. Of zijn er ook andere dingen wat jullie werk zo mooi maakt?
Ja, ik vind het vooral heel mooi, wat ik dus straks ook benoemde, dat het iedere dag anders is. De ene dag heb je het enorm druk en ben je echt de een na de andere melding aan het wegrijden. En op de andere moment ook gewoon met de collega's onder elkaar. Weet je, dan is het tijd voor een grapje met elkaar. En ook de heftige incidenten sluiten we altijd mooi af met elkaar. En uiteindelijk maken wij, doen het vaak door middel van grapjes of een bepaalde opmerking met elkaar, dat we wel dingen kunnen verwerken samen. En ik denk gewoon de band met de collega's onderling en dan ja, gewoon het meldingen rijden en gewoon de diversiteit daarin, ja, dat maakt het gewoon echt heel mooi.
Ik vind meldingen altijd een beetje, meldingen rijden vind ik altijd een beetje klinken als zo van, we hebben het afgevinkt. Zo, we hebben de melding gereden. Of ja, zie ik dat helemaal verkeerd?
Ja, onze meldkamer die geeft ons natuurlijk een melding uit. Iemand belt de politie, daar worden wij dan naartoe gestuurd. Nou, en dat, van de ene keer is misschien een geluidsoverlast. De andere keer wordt er iemand overleden in de woning aangetroffen of een verkeersongeval. Ja, dat zijn, wij noemen dat gewoon meldingen. Ja, gewoon een melding. En dan ga je naartoe en daar handel je gewoon als hoe er van je verwacht wordt. Ja, en, op
en dan moet je eigenlijk weer door naar de volgende.
Klaar, ja. Soms wel. Soms sta je al ergens en dan roepen ze alweer, ja, kan er iemand weg, want je bent nodig. Ja.
Ja.
En de andere dag ben je blij dat er een keer een melding valt waar je naartoe komt, dat de rest zo rustig is.
Ja.
Ja.
En wat maakt het voor jou mooi werk?
Ja, ik kan er echt van genieten om een zo'n uitdagend mogelijke verdachte tegenover me te hebben in de verhoorkamer. Eigenlijk hoe, in die zin, hoe gekker iemand is of hoe moeilijker het is, hoe uitdagender ik het vind. En dan ga ik alleen maar nog meer mijn best doen. En ja, dat vind ik wel echt, daar kan ik wel echt mijn plezier uithalen.
Maar voor de mensen die nooit in een verhoorkamer zitten, zoals ik zelf. Ik kijk even Daniel aan of hij wat op te biechten heeft.
Nee,
okay. Ook niet. Ik denk onze luisteraars ook meestal niet. Hoe gaat dat er dan aan toe? Jij zegt een uitdagende verdachte. Waar moet ik me, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat dat dan?
Ja, kijk, je hebt zoveel verschillende verdachten, wat ik zeg. Je hebt sommige mensen die ook gewoon op dat moment, of zoals jij het mooi zei, onbegrepen gedrag hebben. Maar die mensen hebben op dat moment nog steeds iets strafbaars gedaan. Dus ik moet hun daarvoor verhoren.
Ook als ze van het dus watje af zijn, zitten ze ook bij jou aan het bureautje.
Ja, kijk, dat betekent dan nog steeds, zeg maar, dat we uiteraard ook naar de zorgkant van iets gaan kijken. Oftewel dat het strafrecht even on hold gaat en de crisisdienst alsnog moet komen. Maar dat neemt het strafbare feit dat ze hebben gedaan niet weg. Dan kan uiteindelijk een rechter nog steeds beslissen van, oh, maar deze persoon was op dat moment zo onbegrepen dat hij geen straf krijgt. Maar dan nog moet diegene zich daarvoor wel verantwoorden. Ja, dat vind ik bijvoorbeeld al interessant. Hoe je dan zo iemand toch erbij kan houden. En ja, weet je, soms dan stel je diegene een hele simpele vraag van, waarom was jij op dat moment in Breda? En krijg je een soort antwoord alsof diegene aandrang, inconsistentie had, waarvan ik niet eens weet wat het betekent. Maar dat soort rare antwoorden krijg je dan. En dat je dan daar ook even met je mond vol tanden zit van, oké, maar hoe ga ik toch contact met jou krijgen dat wij elkaar gaan begrijpen? Ja.
En lukt dat dan ook altijd?
Ja, kijk, soms kan ik zelf ook wel een beetje gek doen. En dan,
Vind je elkaar daarin.
En dan, ja, en soms heb je iemand tegenover je zitten die het spelletje precies kent van het verhoren. Die weet precies van, dit kan ik wel zeggen, dit kan ik niet zeggen. En ja, dat vind ik ook heel interessant. Want hoe kan ik dan toch diegene ertoe zetten of aan het denken zetten van, oh ja, maar ik weet wel eigenlijk veel meer dan jij op dit moment voordoet komen met door zwijgrecht te zeggen of door te zeggen, ik weet het niet. Ja, daar vind ik een enorme uitdaging. Want dan denk ik, oké, in verhoor 1 zei jij tegen mij, ik weet het niet. Dat is goed, ik kom bij jou nog terug in verhoor 2 straks. Maar dan heb ik het tot de bodem uitgezocht.
Maar je gaat een paar keer terug dan. Want stel, iemand komt binnen. Jij doet veel voorkomende criminaliteit. Dus geef eens een voorbeeld wat jij vaak hebt. Winkeldiefstal.
Bijvoorbeeld winkeldiefstal. Ja. In het weekend heel vaak vanuit de horeca. Mishandelingen bijvoorbeeld.
Die komt dan bij jou binnen, want Liz heeft hem aan zijn kladden hier heen getrokken.
Ja.
En wordt hij bij jou aan het bureautje gezet.
Ja, en wat wij dus eigenlijk hebben gedaan is, wij hebben dan van tevoren gekeken naar wat voor bewijs hebben we tegen diegene. Nou, bij een winkeldiefstal bijvoorbeeld de camerabeelden dat diegene dat doet. Diegene gaat tegenover mij zitten, die vertel ik eerst de rechten. Oftewel dat zwijgrecht tegen mij gezegd mag worden bijvoorbeeld. Dat die recht heeft op een advocaat. Vervolgens stel ik die eerst wel vragen over het persoonlijke leven van die persoon. En dat doe ik niet zozeer omdat ik dat op dat moment zelf veel interessant vindt. Maar vooral de rechter vindt dat heel interessant. Want stel je voor, diegene zegt tegen mij van... oh ja, maar ik heb al 100.000 euro schuld. Ja, dan kan de rechter bij zichzelf nadenken... nou, misschien moet ik diegene geen geldboete gaan geven... maar een taakstraf, want ja, dat geld heeft geen zin. Dus daarvoor worden bijvoorbeeld dat soort vragen gesteld... Ja, en daarna gaan we eigenlijk naar het strafbare feit toe. En eigenlijk is mijn standaard eerste vraag van... nou, je zit hier voor winkeldiefstal, vertel mij zelf maar eens wat er is gebeurd. En eigenlijk kun je vanaf die vraag verder gaan... zonder dat ik de rest van het verhoor al hoef voor te bereiden. Want ja, als diegene zegt, dat was ik niet, dat klopt niet... dan zeg ik, nou, dat is goed, dan gaan we samen even naar een paar beelden kijken... En ja, zo iemand die dan zwijgt, kun je daarop vastpakken.
Maar heb je dan... hoe vaak heb je mensen die zeggen... oh ja, dat klopt, dat was ik. En hoe vaak heb je dan mensen... nou, daar weet ik echt niks van. Of mensen die... Is er een bepaald percentage? Is dat 50-50? Bekennen ze eigenlijk allemaal gelijk? Hoe gaat dat?
Nee, ik denk dat de meeste mensen... als in 75% die verklaart wel gewoon over wat er is gebeurd. Of heeft een verklaring voor wat het is gebeurd. En die 25% die zwijgt, dat zijn zeg maar degenen die heel goed weten wat ze moeten doen. En die houden expres bij mij zeg maar hun mond dicht om dan nog tijd te hebben zodat ze in de rechtbank... Want dan gaan ze er al vanuit, oké, ik ga gedagvaard worden, oftewel dat je naar de rechtbank moet. En dan gaan ze daar pas hun verhaal echt vertellen. Maar dan hebben ze meer tijd gehad om het voor te bereiden. Om het, in plaats van dat ze zo meteen abrupt bij mij dingen moeten zeggen.
Lijkt me wel heel frustrerend ook. Want maar ja, goed, jij maakt het vaker mee. Maar je wilt toch ook gewoon een gesprek met iemand. Dan moet je overal bij invullen, zwijgrecht, zwijgrecht.
Ja, ja, dat klopt. Ik doe wel altijd copy-paste dan. Ja. Ik blijf het niet typen. Daar heb ik mezelf al wel afgeleerd. Maar ja, nee... In die zin is het niet frustrerend. Als jij sterk genoeg in je zaak staat, dan is het eigenlijk heerlijk als iemand zwijgrecht zegt. Want dan ben ik weer eerder terug. Hoef ik niet zo lang daar te zijn.
Of zo lang naar leugens te luisteren. Dat is natuurlijk ook zo, ja.
Ja, ja, soms vind ik dat ook heel grappig, hoor. Als ik zeg maar al lang weet hoe het zit en iemand begint mij een verhaal te vertellen waarvan ik denk, ja, hoe, ga ik hem nog even door laten gaan of ga ik hem onderbreken? Maar ja, dat vind ik soms ook wel heel prachtig om mee te maken. Maar ja, ja, ik heb alle vormen al een keer meegemaakt.
Ja, jullie maken dus echt van alles mee.
Ja.
Als ik nou vraag aan jullie, en dat ga ik ook doen... wat is nou de melding of het incident of de situatie... die jou het meest is bijgebleven? Mag mooi zijn, mag grappig zijn, mag heel verdrietig zijn. Als je bij Tante Tini op een feestje zit en iemand zegt... goh, werk jij bij de politie, wat maakt jij dan mee? Wat is dan het eerste wat jij vertelt?
Ik vind dat best wel moeilijk. Omdat je krijgt die vraag wel eens vaker. En je gaat er altijd over nadenken.
Dus je hebt de tijd gehad om erover na te denken. Ik verwacht nu ook...
Ja, een antwoord. ik denk dat in de tijd toen ik nog student was... mocht ik als eerste, als derde man mee op de auto. Want als student zijn, dan ga je met twee ervaren collega's mee. Zit je eigenlijk achterin. En als je wat verder bent, mag je ook voorin in de auto zitten. En toen gingen wij eigenlijk naar een bedrijfsongeval. En daar was een man onder stalen controle. Die waren naar beneden gevallen, was hij onder terecht gekomen. Nou, dat was eigenlijk een van de meldingen. Wat me echt wel het meeste bij is gebleven. Die man die ligt daar zwaar gewond, ambulance erbij, uiteindelijk traumahelikopter erbij. En dan ben je echt ter ondersteuning van de hulpverlening en om het af te zetten en de opvang van het personeel, getuigen die het hebben gezien. En op dat moment stonden wij daar. Die man die werd op dat moment ook behandeld door de traumaarts. En die werd gewoon opengesneden waar ik bij stond. En dat zijn dan wel dingen waar je naar staat te kijken. En wat je gewoon ziet gebeuren. En de eerste keer weet ik nog wel, dan schrik je daarvan. Denk je, wat gebeurt er nou? Wat doet die man nu? En ja, nu is het gewoon normaal geworden of zo. Ja,
ja, want is dat dan, is dit je dan zo bijgebleven omdat dit de eerste keer was?
Ja,
of omdat het
wel,
incident aan zich zo...
Nee, omdat dit gewoon echt de eerste keer was. En omdat het meteen best wel heftig was. Want het is niet iets wat wij ook niet dagelijks meemaken. Is dat denk ik wel het meeste bijgebleven als dat was de eerste keer. Want als ik nu hetzelfde zou zien, dan... Je weet eigenlijk al een beetje van, ze gaan daar ook dit doen. Of, ze doen dit weer. Ja, dat heb ik al een keer gezien. Dus...
Schrik je dan minder van.
Ja. Ja. Ja.
Maar dat maakt dan wel impact op de jonge Liz, zeg maar.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om? Hoe verwerk je dat dan? Of hoe krijgt dat een plekje? Of heb je daar last van?
Nee, helemaal geen last meer van. Maar ja, gewoon met collega's over praten. Thuis erover praten als dat kan. En dat lucht eigenlijk altijd wel op.
Hoe is het met die meneer afgelopen?
Die hebben we 2 maanden laatst toevallig nog gesproken. En die leefde toen nog. Maar ja, dat is inmiddels al 5, 6 jaar geleden. Dus dat is al eventjes. En dat hadden ze toen zelfs niet verwacht. Ook vanuit de traumaarts. Die zei ook van, nou ja, dit is zo'n kleine kans dat het goed komt. En 2 maanden later belde die meneer op. Dus ja, dat was wel heel bijzonder. Dat verwacht je dan niet. En dat is dan wel mooi dat je denkt, ja, ze hebben er op dat moment alles aan gedaan. En dat zie je maar weer terugkomen.
Ja.
Dus ja, dat is zeker mooi.
Heel bijzonder, ja. En jouw melding of jouw casus of wat je mee hebt gemaakt of verdachte in de verhoorkamer, vertel.
Wat wil je weten? Wil je het van de recherche weten of van mijn tijd ook nog op
straat? Nou, ik wil het van jou weten. Wat is van jou als je zegt, nou, ik heb toch een sterk verhaal of een mooi verhaal? Als je een verhaal mag delen met onze luisteraars.
Ja, ik denk laatst toen was ik in principe in dienst hier bij de teamrecherche. Maar de bezetting bij de collega's die op straat werkten was niet zo hoog. En wij zaten op zich met genoeg mensen. Waardoor ik samen met een collega ons uniform had aangetrokken. En we waren gewoon beschikbaar mochten ze ons nodig hebben. Waarbij wij op een gegeven moment de vraag kregen of we heel even als tweede eenheid mee wilden rijden. Want ze gingen ergens aan de deur. Nou, prima, wij gaan wel even naar buiten. Toen we daar eigenlijk waren, toen kregen we de vraag of we beschikbaar waren. En ja, het klinkt misschien raar, maar als politieagent vind je dat prachtig om te horen. Want dan weet je, nou gaat er actie komen. Hm. Dit is fijn. Dus ja, wij uiteraard meteen, ja, is goed. Bleek dus dat we om de hoek waren bij waar ze net een soort van gewapende woningoverval probeerden te plegen. Maar we kregen de strikte orders niet ter plaatse gaan, zware vesten aandoen en naar het verzamelplek. Maar omdat wij in het teamgebied...
Zware vesten is, ik denk dat mensen zich wel voor kunnen stellen, maar dat is echt als er poep aan de spreekwoordelijke knikker is, dan doe je echt je extra bescherming aan.
Ja, in principe als we dan gewoon bijna zeker weten dat de verdachte op dat moment een vuurwapen kan hebben, dan doen we dat voor de veiligheid aan. Dus wij deden onze zware vesten aan, maar wij waren in het teamgebied van Weerrijs, onze buren. Dus we hadden het verzamelpunt wel gehoord, maar ja, waar het op dat moment was, wisten we niet. Dus ik reed per ongeluk rechtsaf, waar ik linksaf moest gaan. Dus we moesten keren, maar precies op dat moment werd het signalement doorgegeven van de verdachte. En ik kijk naar links en ik kijk hem echt recht in zijn ogen. Dus ik tik mijn collega aan en ik zeg, nou, 100%. Dus wij keren de auto. Hij was net omgedraaid om ook weer weg te lopen. Nou, uiteindelijk een hele achtervolging. Maar uiteindelijk hebben we hem samen met de wijkagent van ons team... hebben we hem met z'n drieën kunnen insluiten van
een
kant.
Maar met de auto ben je er rennend achteraan gegaan?
Ja, dus degene die naast mij zat is uitgestapt, is gaan rennen. Ik ben het blokje omgereden met de auto. Daar ben ik hem weer tegengekomen met de auto erachteraan. Uiteindelijk ik uitstappen, ook rennen erachteraan. En toen stond ik op zo'n punt van, ja, wat is hij? Is hij links, rechts of rechtdoor gegaan? Maar rechtdoor kwam de wijkagent aan. Rechts wist ik dat mijn collega vandaan moest komen, dus ik ging links. Maar blijkbaar zat hij daar ergens in de bosjes, want hij zat opeens midden tussen ons in. Ja, en toen hadden we hem. En
toen zijn jullie erop gesprongen? Of hoe gaat dat dan?
Ja, nou ja, we hebben hem geëtaleerd, hè, zoals wij dat dan noemen. Dus hij moest zijn handen laten zien op zijn knieën. Nou, toen kwam mijn collega kon van achter komen en we hebben hem naar de grond kunnen werken en kunnen boeien. En dat was toch wel een hele vette aanhouding voor iemand die eigenlijk vooral heel veel binnen zit. Daar ging mijn straathartje ging daar weer even van kloppen. Van oei, dat is toch ook wel heel leuk.
En daarna heb je je werk hier binnen opgezegd?
Nee, helaas. Nee, ik heb het echt hartstikke naar mijn zin ook binnen. Ook daar gebeuren hele gekke dingen met verdachten die ik ook heel leuk vond. Of dat je een verdachte op Schiphol moet gaan ophalen.
Een verdachte op Schiphol, ja?
Ja, soms dan signaleren wij ook mensen, want die moeten we hebben. Dus als die ergens dan gecontroleerd wordt, nou, laatst belde Schiphol van, nou, we hebben hem. Dus dan kunnen we hem ophalen.
Maar dan komt hij daar door de douane en dan zien ze, die wordt nog gezocht.
Dus een marge C ziet dan eigenlijk ook die signalering die wij erop hebben gezet. En dan mag diegene daar gaan wachten totdat wij bepalen wat we ermee willen.
En dan rij je erheen. Dan zeg je, stap maar in.
Ja, en dan gaan we weer terug naar Breda.
En wordt hij hier verhoord?
Ja, en dan wordt hij ook hier buiten gezet. Dus dan mag hij hier weer teruggaan naar Schiphol als hij dat wil en mag.
Ja, Bijzonder.
Ja.
Ja, jullie maken wat mee.
Ja, zeker.
Is er nog iets waarvan je denkt van, nou, dat weten mensen niet. Maar dat is wel heel leuk om toch nog even te vertellen. Is er nog iets wat jij zegt?
Ja, en ik denk het stukje hulpverlening. Hè. Mensen denken echt wel vaak dat wij boeven vangen. En we krijgen ook echt wel veel kritiek over ons heen. Maar wij hebben echt een stuk hulpverlening. En dat zien mensen echt wel in een bepaalde situatie. Als ze die hulp nodig hebben, dat mensen achteraf zeggen, oh, doet de politie dit ook? En ja, het is meer dan alleen maar boeven vangen en knokken, even om het zo te zeggen. Want mensen denken vaak, ja, politie gebruikt alleen maar geweld. Nou, dat is echt niet zo. En dat maakt juist het werk echt alleen maar mooier. Dat het zo groot is. En ja, ook dat mensen gewoon steeds meer dingen zien van, oh, dit doen ze ook. Oh, dit doen ze ook. En ja, dat eigenlijk.
Nou,
ja.
Een mooie afsluiter, Liz. Dankjewel. Mitch ook, bedankt. Mitchell, dankjewel voor jullie mooie verhalen. En dat was het dan weer, Daniel.
Bedankt voor het luisteren naar Blauw Blauw de podcast. Vond je dit nou interessant? Luister dan onze andere afleveringen via Spotify, Apple Podcast en YouTube. En abonneer je op ons kanaal.